knotsgekke taferelen op trainingskamp. De transferwindow is in volle gang en we spreken van der Ende over het scheidsrechterskorps. Dit is de eerste titelstrijd van 2024.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
Het is nu klaar! Feyenoord! PSV!
Ajax is landskampioen!
Dit is titelstrijd.
Dat doen we vandaag met Yannick en Brecht. En hoe was jullie jaarwisseling, mannen? Allemaal een beetje binnen lijntjes gekleurd? Of?
Altijd binnen lijntjes gekleurd. Ik ken me. Nee, het was netjes en lekker warm. Ik mocht het in het buitenland spenderen. Dus,
ja, jij was op zee.
Ik was op zee, ja, op dat moment. Dus geen vuurwerk. Dat was wel even wennen. Ik keek weer naar boven en er was niks te zien. Maar ik mag niet klagen. Zin in het nieuwe jaar.
En nog een wedstrijdje van Shabab Al Ahly Dubai meegepakt?
Niet Shabab Al Ahly Dubai, maar nog wel Philip Cocu tegengekomen op het vliegveld in Dubai. Dus misschien was hij al aan het kijken voor een nieuwe club.
Je hebt een scoop te pakken.
Lekker suggereren, terwijl die man misschien gewoon ook op vakantie was.
Ja, dus, precies. Die is nu vrij, dus...
Je had alle tijd.
En bij jou was het ook lekker?
Ja, een paar lekkere weken, hè. Sowieso die feestdagen altijd goed. Uit een nieuw gevier met een rondje pubgolf. moet kunnen. En dan is dat die eerste week van januari vooral altijd een beetje tussen wal en schip. Hè? Dat is een beetje inkomen voor werk, net niet, net wel.
Precies, jij was nog even op uit met je vriendin ook, volgens mij.
Ja, nog even weg geweest. Even een hotelletje. Dus lekker, kom maar in. Hè?
Ja. Veel van de stad gezien.
Ja, weer netjes.
Ja, nou, laten we maar overgaan op het voetbal gewoon. Dan beginnen we bij PSV, want dat was wel even een knotsgek duel eigenlijk gisteren, terwijl het maar een oefenduel was. Wat gebeurde er allemaal?
Nou ja, het was natuurlijk, je speelt uiteindelijk een duel om te oefenen. Laten we daar even op houden. Maar uiteindelijk was het nieuws inderdaad dat Romario eraf werd gestuurd met de rode kaart. Nou ja, wat zijn de normale regels? Je gaat met 10 man verder. Nou, uiteindelijk waren beide clubs daar niet mee eens. En speelden ze eigenlijk een tweede wedstrijd, zo kunnen we wel stellen.
Ja, precies. Want eigenlijk ze verblijven in Estepona, oefenen tegen HSV. En inderdaad, Romario kreeg een rode kaart. En toen waren eigenlijk beide partijen waren niet blij mee. Omdat je een oefenduel, dat wil je met 11 tegen 11 spelen. En toen was de Spaanse arbiter, die bleek eigenlijk onvermeerbaar.
Ja, die stond wel achter zijn, achter zijn mening, zeg maar. Maar ja, het is ook best logisch, want ja, ook in een oefenwedstrijd dien je dat soort dingen niet te doen natuurlijk. En ook de overtreding die Romario maakte. Ja, in het echte leven is dat ook gewoon een rode kaart. En ja, maar waarom zou je dat ook doen, dat duwtje in de rug? Kijk, als je nou per ongeluk een buitensporige tackle inzet, kan gebeuren. Maar dit was zo... Ja, weer zo Romario-achtig. Ja.
Ja, ik denk dat hij het eigenlijk precies om de reden van wat er allemaal uiteindelijk daarna gebeurt, is dat hij het gewoon gedaan heeft. Omdat hij dacht van, waarschijnlijk krijg ik toch geen rode kaart en ga ik gewoon lekker die pot afspelen. Nou, dat is gebeurd. Het leverde in ieder geval heel veel bijzondere taferelen op. En daarover spraken we ook nog even van der Ende.
Heeft u ooit rood gegeven in een oefenwedstrijd?
Ja. Je speelt volgens spelregels. In principe heeft die scheidsrechter natuurlijk gelijk om een rode kaart te geven. Omdat hij Mabolio een scorerskans ontneemt.
Ja, klopt.
Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Deze mensen zijn op trainingskamp en die willen oefenen 11 tegen 11. Ik heb ooit eens een keer bij PSV Barcelona. Weet je, toen ging Romario alleen op de keeper af en die werd getackled. En een rode kaart. Nou, dat begreep ook weinig mensen dat je dat gaf. Maar, ja, je moet natuurlijk wel de spelregels volgen. Kijk, zo'n wedstrijd heeft natuurlijk geen echt officieel karakter.
Precies.
Hoewel je moet het wel aanvragen. Als er spelers geblesseerd raken, dan kan dat natuurlijk ook een verzekeringskwestie worden. Of weet je, dus.
Ja.
Maar ik denk dat je dat gewoon heel duidelijk moet afspreken. Dat je hier gewoon een extra vriendschappelijk voetbalreglement voor gaat maken. Dat je, als dit gebeurt, wat gaan we dan doen? Kijk, als je dat met z'n allen afspreekt weer. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld afspreekt van ja, je mag 6 wissels. Of in de tweede helft heb je ook wel eens ineens een heel ander elftal, weet je wel. Want daar wordt dus ook een andere regel gebruikt dan dat in het reglement van de competitie staat.
Nou, dat was oud scheidsrechter van der Ende over HSV PSV. Dan is het natuurlijk, begint gelijk weer die vraag. Romario, die weer eigenlijk in een oefenduel dan nu heel gek doet. Rode kaart. Moet PSV nou nog een speler halen, deze transfermarkt? Er wordt al veel over geschreven. Dus eigenlijk PSV wil niks halen, want ze willen de groepsdynamiek niet verpesten, zeg maar. Maar die hebben we ook eventjes op de socials hebben dat gevraagd. En de stelling was, PSV moet deze winter een centrale verdediger halen. Dan ben ik benieuwd, hoe zit dat bij jullie?
Ja, dat is misschien niet, als je naar onze volgers kijkt, heb je misschien een andere mening daarin. Ik ben het natuurlijk wel mee eens dat Romario niet de kwaliteit heeft voor dit PSV om zeker in de Champions League toegevoegde waarde te hebben. Alleen ik denk wel, als je nou in de winter een centrale verdediger gaat halen, dat zijn opties zoveel minder zijn dat je misschien ook gaat inleveren op de speler wat je haalt. En dat je op dit moment met Schouten nog wel de rest van het seizoen daar een prima speler hebt om uit voeten te kunnen. Dus ik ben voorstander dat ze een centrale verdediger halen, maar ik zou niet zo snel doen en toch wachten tot de zomer. En ik denk ook, zeker bij het beleid van PSV nu, dat ze dat ook wel gewoon rustig en goed de tijd voor gaan nemen.
Ja, ik zou het denk ik wel doen. Zeker wat jij ook zegt met het oog op de Champions League. Ja, Bos heeft al meerdere keren dit seizoen laten zien dat als het een beetje penibel wordt in wedstrijden die hoogstaand zijn, nou, dan wordt Schouten naar achter gehaald. Ik denk dat dat niet ideaal is voor hetgeen wat je op je middenveld hebt. Hè. We hebben gezien Veerman en Schouten is gewoon een goed koppeltje op middenveld. En ja, oké, tuurlijk, je hebt nog Bella Kotschap, die ligt nog in de lappenman. Maar ja, we weten ook niet hoe lang dat nog gaat duren. Het kan best zijn dat dat nog, gewoon nog heel lang gaat duren. En nou, ik zou dan als PSV zijn het toch wel proberen om die selectie toch nog iets sterker te maken. Want hetgeen waar het dan bij PSV mis zou kunnen gaan, is de verdediging. Ja, als er zich een mooie kans voordoet, dan zou ik echt toeslaan. En dan zou ik weer inderdaad in dit vijvertje, waar we zo meteen op terugkomen, waar meerdere clubs uit de top 3 in vissen, het EK 2024 vijvertje gaan vissen. Waar misschien spelers zijn die nog kans willen maken op met een land mee te gaan naar het toernooi. Dus ja, ik zou als ik PSV was toch nog even de markt goed afstruinen en ja, kijken of het mogelijk is.
Voor verschillende dingen valt wat te zeggen. Ook misschien word je wel te afhankelijk van Schouten als die wegvalt, weet je wel. Maar en het, je hebt een stukje risicomanagement ook. Je moet natuurlijk niet te veel gaan uitgeven.
En normaal loopt ook af, hè?
Ja, precies. Nee, ja, je hebt eigenlijk verschillende kanten die je op kan wat dat betreft. Maar ja, we gaan zien of PSV nog wat gaat doen. Het lijkt er in ieder geval niet op. Dan gaan we naar Marbella. Dat zou lekker zijn als we naar Marbella zouden gaan.
Zullen we daar? Oh, nee, dat is ook wel goed.
Nee, ja, Feyenoord oefende tegen Mainz. En dat ging eigenlijk niet zo heel lekker.
Nog geen, op hetzelfde complex als PSV, hè? Dat is wel grappig trouwens, dat de traditionele top 3, die liggen gewoon Estepona, Marbella en Cadiz. Dat ligt 177 kilometer uit elkaar. Dus ze zijn allemaal dicht bij elkaar aan het trainen geweest. En als ik spionnetje had zitten bij een club, zou ik hem toch even langs sturen. Bij,
ja, ik zag ook menig van onze collega's die gewoon lekker met de auto van de ene naar de andere complex afreizen. Dat is natuurlijk handig, hoeft er maar één gast heen gestuurd te worden.
Ja, je bent makkelijk van op de hoogte en ik ben benieuwd of ze het ook, ze zullen het niet expres gedaan hebben, maar het is natuurlijk wel fijn. En of fijn voor onze collega's dan, laten we daarop
ja, precies. Nee, maar dat tegen Mainz ging niet echt lekker. Het was ook een beetje een verhit duel en dat is niet door de Spaanse hitte, maar gewoon vaak wat opstootjes en zo. Ja,
hij is een lopbroek aan.
Ja, 2024 leuk beginnen.
Ja, ik vind het wel hoor.
Goed voornemen.
Zeker. Maar dat ging niet van achter voor Feyenoord. Hè. Het was een wedstrijd van twee keer, eigenlijk vier blokken van 30 minuten. Eigenlijk twee keer een uur. Omdat in het eerste uur speelde de beoogde basiself, waar Dielrussen in plaats van Pajau trouwens speelde. Wat best wel opmerkelijk is. En het tweede blok speelde de reserves dan. Maar inderdaad, in de eerste blok kreeg Getruidert aan de stok met PSV'er.
Ja, Philip Mene natuurlijk. Dat Dielrussen vind ik ook wel mooi, want dat heb jij al eerder aangekondigd. Dat misschien wel een jongen was die zijn kans ging grijpen in deze tijd.
Ja, dat lag toen wel een beetje in het verschiet, zeg maar. Omdat hij natuurlijk al een paar keer inviel. Maar ja, hij staat nu boven Pajau in de pickorder. Zo lijkt het. Want ik moet zeggen dat Dielrussen ook geen beste indruk maakte tegen Mainz. Maar wie weet dat hij de komende weken de kans krijgt. En dat gaan we zien.
En dan op die trainingen was het natuurlijk, zijn ze ook natuurlijk volle bak bezig om conditioneel bij te blijven. En daar hebben ze wat opvallende foefjes
misschien opgezonden. Voor jou als je doorgaat met die grappen. ze hadden namelijk tape voor verschillende spelers in monden gedaan. Om te werken aan de conditie, omdat je dan meer op je ademhaling gaat letten. Toen had een arts in het AD had het weer een beetje ontkracht, dat hij nog nooit voordelen van had gezien, maar dat het wel goed was om erop te letten.
Nou, als er dan zoiets nieuws is, dan is altijd, er staat de eerste beste arts die staat klaar om het te ontkrachten. Ja, dat is wel weer opvallend. Maar
ik vind het in ieder geval wel goed dat ze het gaan uitproberen. We kennen natuurlijk nu al lange tijd de spelers met een pleister op hun neus. Ja, voor betere ademhaling.
Ook 's nachts, dat de spelers als Haaland en zo, die dan inderdaad tape op hun mond doen om alleen door de neus te ademen 's nachts.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het zal niet per se uit Slotsen hoog goed komen. Maar misschien iemand binnen Feyenoord die het geopperd heeft. Het was hier wel bijzonder om te zien. En wat ik zeg, misschien kunnen ze het ook eens een keer buiten het veld proberen hier aan tafel.
En dat zal echt wel zijn toegevoegde waarde hebben. Want Ja, dus we weten allemaal hoe fit die selectie van Feyenoord is. En alles wat ze eigenlijk doen, ja, dat zal echt wel bijdragen aan die fitheid. Dus ja, is bewonderingswaardig.
Ja, en over fitheid in de selectie gesproken. Ze hebben natuurlijk dit seizoen best wel wat problemen gehad. Rechts centraal achterin slash op rechtsback. Want een nieuwkoop die is best wel vaak weggevallen. Een Trauner ook. En nu zijn ze in verband gebracht in ieder geval met een speler van Dortmund. Die kennen we allemaal, denk ik wel. Meunier. Hoe serieus is dat?
Ja, er gaan vanuit twee kanten gaan de verhalen, zeg maar. Het eerste verhaal is dat Feyenoord zich daar heeft gemeld om zich voor Meunier hard te maken. En het andere kant van het verhaal is dat Meunier bij Feyenoord is aangeboden. Nou, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen met twee verschillende uitkomsten kunnen hebben. Maar ja, misschien kunnen we beter ingaan op het feit, wat vinden we ervan, van die transfer? 62-voudige international. Als hij salaris wil inleveren, nou oké. Okay. En ja, wat Slot ook al van tevoren aangaf, is dat Feyenoord ook in dat vijvertje van de EK-gangers vist met spelers die willen inleveren en die kunnen aanpikken aan het hoogste niveau, zeg maar, van Feyenoord. Dus ja, wat vinden we daarvan? Ja, ik neem even jouw rol over.
Doe lekker ding.
Je sorteert wel eens voor op die tape op zijn mond. Het is,
nee, blijf lekker bezig, hè?
Nee, grapje. Laten we het gezellig beginnen. Ja. Nou ja, ik denk altijd bij dat soort transfers, waarom niet? Maar er zit natuurlijk ook weer een keerzijde aan. Als hij aangeboden is bij Feyenoord, waar is hij toen meer aangeboden? En je weet natuurlijk ook niet, zeker de fitheid bij Feyenoord, hoe het daarvoor staat met die jongen. Of die nou gelijk mee kan draaien, dat speelt natuurlijk ook een grote factor.
En in dat straatje zoekt Feyenoord mogelijk ook in de aanval nog een speler. En zijn er dan ook namen die gelijk bij jou naar boven komen, Yannick?
Ja, ik heb wel een beetje transfermarkt doorgestruind inderdaad. Om te kijken naar spelers die ook nog mogelijk naar het EK zouden kunnen gaan. En dan kom je misschien ook al uit bij een Mike Trezor van bij Burnley nou. Of afgelopen zomer transfer gemaakt. Ja, is nog niet helemaal geworden wat het moet zijn. Staat bekend als de assistenkoning in België.
Ja, ook oude bekende natuurlijk uit de Eredivisie. Ja. NEC, Willem II.
Van de Eredivisie ook. Speelt linksbuiten, kan ook rechtsbuiten. Ja, komt niet helemaal aan de bak. En ik denk, ja, als je goede afspraken zou kunnen maken met een Burnley. Want op deze manier komt hij natuurlijk niet in beeld bij België. Dat je best wel eens een kansje zou kunnen maken, denk ik. En naast Trezor zijn er nog meer namen die eventueel wel zouden naar Feyenoord zouden kunnen komen. Nou, daar heb ik ook gedacht aan een Ante Rebic, die we natuurlijk allemaal kennen van het Kroatische elftal. Bij AC Milan lang gespeeld, maar die is dit seizoen naar Besiktas gegaan. Ja, die speelt daar ook zijn wedstrijden niet. En dat zou een mooie verzoening kunnen zijn met de Luka Ivanišić. Je hebt straks twee Kroaten aan de buitenkant. Maar je weet dat daar goede afspraken over gemaakt zouden kunnen worden. En de laatste, het is een beetje een vergezochte naam, maar ja, het zou een hele mooie toevoeging voor de Eredivisie zijn. Hij was er tijdens EK 2021 ook bij met Portugal. Maar daar hebben we het over Gonçalo Guedes. De Portugees die van op dit moment van Wolverhampton Wanderers uit aan Benfica wordt uitgeleend. Maar die speelt daar ook niet, geen basis. Op deze manier komt daar ook niet in beeld bij Portugal. En dat is al een vaste waarde gebleken bij Portugal. Ik ken hem allemaal nog van de goal in de Nations League finale tegen Nederland. Dat was de enige speler die toen scoorde. Dat hij kwaliteit heeft buiten kijf. En ja, wie weet dat er afspraken gemaakt kunnen worden. Contact ontbinden bij Fika. En dat Wolverhampton Wanderers hem dan misschien naar Feyenoord zou kunnen uitlenen.
Ja, laten we hopen dat de Kloeze ook deze aflevering van Titelstrijd weer volgt. En wellicht dat hij een aantal van deze namen ophaalt.
Ik zal hem eens bellen.
Ja, precies. Nou, dan gaan we door naar de laatste club van in ieder geval de traditionele top 3. Dat is Ajax. Die verblijven in Cadiz. Ook in de buurt inderdaad. Dat ging ook nog niet helemaal lekker. In ieder geval de eerste keer tegen Hannover. Maar dat was met de wissels. En,
ja, de wissels. Maar het is misschien ook een beetje tekenend voor het seizoen van Ajax. Van, ik denk als jij de wissels van PSV laat spelen. Nou, want tegen Heracles hebben ze ook een pot gespeeld. Dan gaat het allemaal nog wel mee. En je ziet dat Ajax gewoon geen brede selectie heeft. En de wissels gingen dan ook best wel hard onderuit tegen Hannover.
En ja, kreeg ook geen kans, hè?
Nee, eigenlijk gewoon heel. Nee, ze hadden ook een statistiekje inderdaad dat er gewoon niks gecreëerd was. Ja. Tekenend voor de selectie van Ajax.
Ja, terwijl ondanks dat het dan natuurlijk allemaal wissels waren, stonden wel de nodige miljoenen op het veld.
Ja, ik heb die pot zitten kijken inderdaad en dat was echt wel schrijnend, hoor. Ja, Forbes kon geen vuist maken, je had Medic stond erin, Avila deed mee. Ja, de talentjes zo Misaoui, die nou natuurlijk ook veel in het nieuws komt. Door zijn contract gaat hij verlengen, gaat hij niet verlengen. Kon ook geen potten breken, ja. Het was wel een beetje schrijnend, ja.
Ja, precies. En dan wonnen ze natuurlijk met de basisploeg wonnen ze wel. Nipt natuurlijk. Maar er zaten op zich soms wel wat vaker wat mooie aanvallen tussen. Ze waren ook niet geheel ontevreden na de wedstrijd in Hato bijvoorbeeld.
Kinderhand te snel gevuld, hè?
Ja, letterlijk.
Ja, letterlijk bij Hato. Ja.
Maar Van het Schip die hield dan wel een beetje slag om de arm. Die was niet helemaal content met het optreden.
Nou ja, het is niet meer het Ajax wat Ajax was. We moeten ook niet zo snel tevreden zijn. Wat jij zegt, tweede club uit de Bundesliga, zo geweldig speelde ze niet. Het zaten inderdaad een paar opvliegingen tussen, maar ik had er eigenlijk ook geen hoge pet van op.
Nee, maar ja, blijft een beetje een repeterend verhaal. De verdediging van Ajax laat de wensen over. Maar ik moet zeggen, als je de aanval van Ajax kijkt, ja, daar zaten weer een paar mooie glimpen tussen van wat het zou kunnen zijn. Een Brobbey die gewoon in uitstekende vorm verkeert. Bergwijn, waar we het zo meteen denk ik ook nog even over gaan hebben, die een mooie actie had, en een Berghuis die in vorm is. Ik vond Linsson, nou, die zat er ook kort op een paar keer. Ook bij die tweede goal zag je hem even die bal veroveren, zag je toch alweer even dat de felheid die bij Ajax heel vaak ontbreekt, die er toch wel was. Dus ik zie ook best wel wat positieve punten, maar ja, verdedigend is het, blijft het gewoon... Ja, dat kun je niet bouwen.
Ja, en natuurlijk, we hebben het ook bij Feyenoord en bij PSV gezien. Het blijft gewoon een oefenduel. Ik denk dat vooral ook een beetje nodig is om de balans op te maken. En nou moeten ze bij Ajax natuurlijk ook even de balans opmaken qua selectie. En dat is De Lang, Kelvin De Lang, die daar verantwoordelijk voor is. En nou had hij volgens mij wat goede tips binnengekregen.
Ik pak heel even mijn telefoon erbij, want Kelvin De Lang heeft een open Instagram profiel. Dus daar kun je gewoon berichten in sturen, zijn we achter gekomen. En die heeft een hele fanatieke volger. Ik zal zijn naam er even bij pakken. Lars SSS. Nou ja, hij S, nog een vierde S trouwens. Hij volgt 2 mensen, heeft 0 volgers. Dus of dat echt account is... Zet ik mijn vraag tegen
erbij. Het is misschien dat, denk ik.
Het is misschien dat die je probeert te misleiden. Die heeft hier een bericht gestuurd waar hij mee gaat beginnen. Hij zegt, beste meneer De Lang, nou, dat vind ik nog netjes. Dit is Brian, dus al geen Lars meer. Ik probeer u al sinds 31 oktober formeel te bereiken via een handgeschreven brief die ik naar het adres van Ajax heb gestuurd. Nou, met de fancare te bellen had hij helaas doorgegeven dat ze handgeschreven brieven niet doorgeven aan desbetreffende persoon. Daarnaast heb ik geprobeerd via de e-mail van de fancare, maar ook toen heb ik geen reactie gekregen. Op een onprofessionele manier wil ik u nu contacteren, maar ook daar reageert u niet op. Ik zou erg graag willen weten of u mijn e-mails, Twitterposts heeft gezien, waarin in het volledige bericht staat met onder andere de excuses en de felicitaties. En daar houdt u niet mee op, want deze Lars die levert onder andere voor de verdedigende middenveldenpositie, voor de linksback, voor de rechtsachter, linksaanvallend, centermids, rechtsachter, hele lijsten van spelers aan. Daarnaast heeft hij nog onderbouwing van deze spelers, de transferwaarde van deze spelers en ga zo maar door.
Ja, die mag hier aanschuiven.
Dus we hoeven vertaan ons werk niet meer te doen. Lars, met dubbel 4S, die doet het.
Ja, nou ja, ze zijn bij Ajax natuurlijk nog op zoek naar een technisch directeur, want dit is, Kelvin Lang doet het tijdelijk. Dus wellicht als ze bij onze Brian uitkomen.
Wie weet dat Brian een voetje tussen de deur krijgt.
Misschien moet hij het een keer proberen via Threads. Dat is natuurlijk een nieuw platform waar ook wij op te vinden zijn. Hè? Vergeet ons niet te volgen, maar misschien bereikt hij daar Kelvin De Lang wel. Maar goed, ja, dat er eigenlijk iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk. Ze zijn volgens De Lang vooral bezig met de verlenging van Hato, die met onder meer Arsenal in verband wordt gebracht en ook een aantal Duitse clubs. En verder heeft hij ook qua uitgaande transfers, want dat is natuurlijk waar we nu op komen, Bergwijn, heeft hij eigenlijk niet heel veel vernomen van de interesse van West Ham. Maar dat zou wel concreet zijn.
Ja, hij heeft het gelezen online. Wat je eigenlijk wel vaker hoort. Want ik denk, als er wel interesse was, of je dat nou per se uitspreekt, is natuurlijk ook weer de vraag of dat heel slim is. En hij heeft ook gezegd van, ja, het is een aanvoerder. Nou, we kennen de open deuren. Hij kan iets creëren uit de niets. Maar eigenlijk alles straalde daar wel vanaf dat hij wilde houden. Maar ja, een goede technisch directeur zal nooit zeggen, je mag hem, we willen hem kwijt, want dan leeft hij natuurlijk minder op. Dus je kunt dit op 2 manieren lezen. Eigenlijk het belangrijkste wat hij heeft gezegd, vind ik, dat hij een beetje de verwachtingen tempert bij de Ajax-fans, dat er niet zoveel meer binnen gaat komen eigenlijk.
Nee, maar ja, en zo'n Bergwijn, ja, nou, zouden jullie hem verkopen? Ik zou wel gaan nadenken, als er wordt geboden meer dan 20 miljoen. Kun je dat geld kun je weer investeren in een, we komen nou op die 6, die controleur eventueel. Of nog wat andere versterking. Nou, sowieso nog een linksbuiten dan en een controlerende middenvelder. Ik zou wel overwegen.
Ja, zeker als je een groot deel van de transfersom natuurlijk kan terugkrijgen, dan zou dat natuurlijk ideaal zijn. En met de voorwaarden dat je die ook nog kan herinvesteren. Want dat is dan natuurlijk iets wat dan hoger in de rangorde bij Ajax besloten moet worden. En dan zou je inderdaad een echte leider, want daar zijn ze ook echt naar op zoek, op nummer 6 kunnen halen. Nou hebben we dat al vaker besproken, maar hoe groot is überhaupt die kans dat gaat gebeuren?
Ja, als ze er lang mogen geloven, die kans niet heel groot. Ja, dat op dit moment in die vijver, die ervaren vijver, dat daar best wel weinig, dat er best wel weinig visjes in zwemmen, zeg maar, die wat ouder zijn. Dus het wordt een lastig verhaal, denk ik. Ja, we hebben al meerdere keren een Den Donker genoemd of een Heubjerg. Ja, dat moet ook allemaal nog blijken of dat kan. En dat zal pas aan het einde van de transfer window, zal dat wat meer duidelijk worden. Als er wat meer duidelijk is rondom die spelers zelf ook, denk ik. Maar dat is afwachten.
Ja, in ieder geval wel duidelijk is dat club soms volledig een schot in de roos kan het zijn, een wintertransfer. Maar het kan ook een volledige mismatch zijn. En daarom hebben we een leuk top drietje wat we nu gaan maken. En dat is de top drie beste winteraankopen van de afgelopen 10 jaar in de Eredivisie. Laten we gewoon beginnen bij Brecht.
Ja, ik begin op nummer 3, Sebastian Haller. Ik denk dat iedereen nog wel weet dat hij gehaald werd en uiteindelijk niet ingeschreven was voor de Europa League. Dat was iets minder aan zijn transfer. Maar die komt bij nummer 3, gevolgd door een meest recente, of in ieder geval een van de meest recente in deze lijst, Joey Veerman. Ik denk dat Joey Veerman het volgend jaar ook nog presteert wat hij op dit moment doet, dat hij eigenlijk bij iedereen bijna de onbetwist nummer 1 zal zijn. Maar omdat hij nog niet zo heel lang heeft gepresteerd, komt daar boven nog voor mij Tagliafico. Niet omdat het zo'n wereldspeler is die de toptransfer heeft gemaakt. Maar als je ziet wat hij heeft toegevoegd aan het team, individueel en over langere tijd, denk ik dat hij nog net boven Veerman komt te staan in het lijstje.
Mooi lijstje, dan gaan we naar Nick.
Ik heb op 3 Nicolas Tagliafico. Ja, is meteen vanaf moment 1 dat hij bij Ajax speelde. Ik kan me de klassieker nog herinneren dat hij gelijk meedeed. Ja, is meteen iedereen verkocht geweest bij Ajax. En hij bracht die grinta. En hij had echt een bijdrage aan het veranderen van het team van Ajax. Daar ben ik van mening in. Daarom heb ik Haller bijvoorbeeld ook niet geselecteerd. Omdat ik denk, ja, tuurlijk, die had zijn aandeel. Maar die veranderde het team niet. Omdat zo'n Tadic kon ook in de spits. Je weet het. Maar Tagliafico was gewoon op linksback onbetwist. Heb ik op 2. Nou, denk ik dat de Rotterdammers daar heel blij mee zullen zijn. Ja, is toch wel echt Robin van Persie die in de winter... Ik weet het seizoen niet precies uit mijn hoofd. Volgens mij ook 17-18. Volgens mij tegelijk met Tagliafico. Richting de Kuip kwam. Ja, daar hebben we toch met z'n allen wel van genoten, denk ik. Hè? Die tijd dat hij nog bij Feyenoord speelde. Die elegantie die hij meebracht in zijn spel. En ja, nog gewoon veel scoorde. Met name ook in die 6-2 tegen Ajax. Een hele belangrijke rol had. En met z'n allen van kunnen genieten in de Eredivisie. En op nummer 1 heb ik Joey Veerman. Ik denk wel echt, sinds hij vanuit Heerenveen naar PSV is gekomen... meteen doelpunten, assist van buiten de 16. Nam gelijk alle corners, vrij trappen. En is op dit moment ook gewoon de speel van PSV. Die hij ook kampioen gaat maken dit jaar, denk ik. Dus Veerman is voor mij wel de absolute winteruitblinker.
Ja, mooie rijtje namen. Ik denk dat ik zelf ook nog even meedoe. Vind ik wel leuk.
Ja, laten we 2024 met z'n allen beginnen.
Ik heb wat andere namen. En dat is ook... jullie hebben natuurlijk allemaal spelers die direct impact hadden. We hebben er een aantal ook wel direct impact gehad bij mij. Maar ik begin op 3 met André Onana. Die werd destijds in de winter gehaald van Barcelona. Voor, wat was het, pak een beet, €150.000.
Ja, echt heel weinig geld. Niet.
Ja, en dat is echt schot in de roos gebleken natuurlijk. Aan het einde van in ieder geval zijn Ajax-carrière. Tenminste, het einde was iets minder.
En gaat nu ook wat minder, hè?
Ja, het gaat nu ook wat minder, klopt. Maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk zeker in dat Champions League seizoen heel veel betekend voor Ajax.
Topkeeper.
Voor €150.000 een schijntje. En dan op 2 heb ik Alexander Isak. Dat is wel een mooi verhaal. Hoe die uiteindelijk... Die is bij Willem II toen terechtgekomen. Half seizoen gehuurd van Borussia Dortmund. En dat was eigenlijk omdat bij Dortmund kwam die niet aan de bak. En toen hebben ze volgens mij op een trainingskamp een keer tegen elkaar geoefend. En toen had Willem II zoiets van... kunnen we hem niet gewoon even huren? Want hij kon eigenlijk niet meer naar een andere club. Het was allemaal lastig, terwijl hij wel weg wilde. En toen is hij dus bij Willem II terechtgekomen en schoot heel de Eredivisie aan gort.
Had ook volgens mij een keer een hat-trick aan penalties in dat seizoen.
Ja, dat was echt een bizar half seizoen wat hij draaide. En uiteindelijk heeft hij het natuurlijk helemaal waar weten te maken nog in zijn carrière tot nu toe. En op 1 zet ik Brian Brobbey. Die werd toen voor een half seizoen gehuurd van Leipzig, waar hij naar Transfervrij naartoe ging. Om lekker miljoenen te verdienen daar. Maar die had wel echt impact. Die heeft wat mij betreft er mede voor gezorgd dat Ajax die titel nog haalde in plaats van PSV. Speelde zelfs Haller nog uit de basis op het einde van dat seizoen. Dus die scoorde toen ook aan de lopende band. Dus die staat bij mij op 1.
Mooi rijtje.
Ja, mooi rijtje denk ik. Sowieso een mooi rijtje aan spelers. Dan gaan we tot slot nog even vooruitblikken. Heel kort. Want het Eredivisie seizoen gaat weer beginnen. Of in ieder geval de tweede seizoenshelft. En dan beginnen we even bij Ajax. Wat uitgaat naar Go Ahead. En dat is toch wel een spannend potje eigenlijk als je naar de ranglijst kijkt.
Het gaat om nummer 5 natuurlijk. Er staan we 2 punten achter Go Eagles. En ik zat toevallig vorig jaar in de Adelaarshorst voor voetbalnieuws voor Go Eagles Ajax. Achteraf met een teleurgestelde John Heidinga toen nog. En als ik zo even die statistieken erbij pak, ze hebben de afgelopen jaren, of ja, seizoenen, laten we het zo zeggen, hebben ze geen één keer in de Eredivisie gewonnen van de Eagles, Ajax. Nee, uit naar de Adelaarshorst. Het loopt nog niet. Ik durf eigenlijk geen favoriet aan te wijzen. En dat klinkt misschien heel raar voor Go Eagles, Ajax. Maar ik denk dat ze daar een hele bittere pil aan krijgen.
Dat denk ik ook. Maar ja, ze zullen moeten winnen, hè? Want Van Schip heeft de doelstelling uitgesproken. En ze dichten met het gat naar de top 3.
Ja.
Nou, dan moeten wedstrijden als deze moeten gewoon gewonnen worden. En lastig gaat het worden, denk ik. Maar ik denk wel dat ze wel een goede kans maken op een overwinning.
Ja. Des te lekkerder voor Ajax natuurlijk dat het Twente AZ elkaar gaan treffen. Dan kun je ook gelijk weer...
Dat wel, kan je gelijk inlopen.
Gelijk inlopen de eerste speelronde.
Maar eerst maar eens winnen inderdaad bij... eigenlijk tegenwoordig gewoon angstgegner Go Ahead Eagles.
Zo kun je ze wel noemen, ja.
Dan gaan we even naar PSV, want die moeten tegen Excelsior. En dat is ook een gehavend Excelsior, want daar is volgens mij... een flinke ziekte uitgebroken, zeg
ja,
maar.
Ja, een trainingskamp is de ziekte uitgebroken, maar ja... Dat komt PSV natuurlijk helemaal niet slecht uit. Want die zijn nog steeds op de jacht naar het record. Hè?
Dat komt steeds dichterbij.
Even kijken, als ze winnen, dan hebben ze het record. Dan evenaren ze het record. En als ze van Utrecht winnen, dan hebben ze het record alleen, denk ik. Hè?
Ja, als het goed is wel. Ja.
Nou ja, dat is al meteen natuurlijk een motivatie voor PSV. Ja, thuis Excelsior. Met alle respect. Maar dat moet wel lukken, toch, voor PSV. Dat... Trouwens, Lang en Lozano deden allebei niet mee, hè, in de oefenwedstrijden. Ik weet heel eerlijk gezegd niet wat de status daarna van is. Of dat nou door de blessures kwam of om maar even te temperen, zeg maar. Om rustig aan te doen. Maar ja, zou dat nog invloed kunnen hebben?
Ja.
Met een bakkie ook even testen. Zou het ook
precies,
ook
en Tillman staat tegenwoordig op linksbuiten. Dus dat gaat volgens mij allemaal hartstikke goed daar bij PSV.
En zelfs je nog even Fitz Jim benoemen. Die Ajax misschien nog probeert terug te halen. We hebben net over nummer 6 positie hier gesproken. Maar Ajax lijkt ook geïnteresseerd om hem terug te halen.
Ja, maar
zou ik niet gek vinden.
Geen gekke optie?
Dat zou ik niet gek vinden. Nee, als die 5 waar we het over hebben toch al zo klein is. En je hebt echt weer 6 nodig, ja. Zo'n dus Fitz Jim. Ik weet niet of hij het verschil kan maken, daar niet van. Maar ja, wel meer een optie
erbij.
Misschien
wel leuk midden gaat houden tegen PSV, toch? Zeker, naast zeker, dat het 6-0 misschien gaat worden, is het...
Ja, zeker ook omdat de spoeling natuurlijk zo dun is daar bij Ajax. Is dat misschien wel een goede optie, maar ja, niet het niveau natuurlijk wat Ajax nastreeft.
En no. In de commercial zit hij weer, hè?
10k per feestje was het nou, hè?
Is het nou 10k?
Het was 10k, want het was 10.000 de wedstrijd van de ESPN die ze gingen uitzenden. Dus nou 10k op je feestje.
En Bobby DJ, zeg ik.
Ook leuk.
Ja. Nou, mooi inderdaad altijd die commercials van ESPN. Dan tot slot natuurlijk Feyenoord wat tegen NEC gaat spelen. Verwachten we daar nog verrassingen?
Nee, toch? Ook thuis. Het is. Nee, dat zal PSV en Feyenoord misschien een beetje eentonig worden dit weekend. Denk ik
ook gelopen koers, hoor. Het natuurlijk. Zijn NEC kan nog wel eens vreemd uit de hoek komen met die Magnus Madson, die wel echt een topseizoen draait.
Was dat toen in de beker?
Leuk Scorito-speler trouwens. Als je nog tips wil, moet je maken. Nee. Maar wat was in de beker?
Het was toch Feyenoord NEC toen in de beker, die knosgekke wedstrijd?
Ja, die 4-3.
Dat is de leukste Feyenoord NEC die ik me kan bedenken.
Ja, zeker weten. Maar ja, Santiago Jiménez stond wel 1000 keer buitenspel, denk ik, tegen Mainz. Maar als hij in de Kuip nou even oplet, dan prik je er denk ik wel weer 2 in.
En ja, dan moet
Feyenoord gewoon.
Precies, en dan moeten natuurlijk ook de scheidsrechtelijke beslissingen meezitten. Iets wat Slot natuurlijk heel vaak aanhaalt na de wedstrijd, als het in ieder geval tegen zat. Ook daarover, want nog even kort. We hebben natuurlijk oud-scheidsrechter Van der Ende gesproken over een beetje wat er nou beter kan bij het scheidsrechterskorps. En daar zei hij het volgende over.
Een aantal zaken die mij opvallen, dat is allereerst als je praat over uniformiteit. Dat er gewoon nog heel veel verschillen zijn hoe bepaalde scheidsrechters ten opzichte van elkaar optreden. Er lopen er een aantal bij die er gewoon ook een sport van hebben gemaakt, of een soort cult van hebben gemaakt, om zoveel mogelijk hun eigen regeltjes erop toe te passen. Terwijl we volgens mij hebben afgesproken met z'n allen dat er volgens een spelregel moet werken.
Onderling zijn de verschillen eigenlijk te groot op dit moment.
Die zijn gewoon veel te groot. Waardoor het voor spelers, coaches, maar ook publiek gewoon nog steeds onduidelijk is. Ik denk dat ze daar wel aan moet werken. Dat ligt allereerst bij de KNVB, maar ook bij de scheidsrechters zelf. Want die zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor hun eigen product. Voor een gezamenlijk product dat ze in de markt moeten zetten. De sectie betaalt voetbal. Die hebben één taak en dat is het ordentelijk laten verlopen van de competitie. Nou, en daar is arbitrage een heel belangrijk onderdeel in. Dat is constant bijsturen. En degene die, die niet in de pas lopen, ja, dan moet er op een gegeven moment maar eens een keer gedacht worden van, hier moeten we wat aan gaan doen.
Ja.
Maar dat idee heb ik dus niet.
Nou ja, dat was van de ende over het scheidsrechterskorps en wat er beter kan. We gaan zien of de scheidsrechters net zo scherp als wij gaan beginnen aan het jaar 2024. Ook gaan we zien wat er gaat gebeuren in de Eredivisie en op de transfermarkt. Dit was weer een nieuwe titelstrijd. Vergeet vooral niet te liken, reageren, abonneren en dan zien we de volgende keer.